Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Welkom bij weer een nieuwe aflevering in deze podcast. Ik heb vandaag Nienke Prijn te gast en Nienke heeft een salon en academy voor onder andere massages, maar nog superveel meer. En Nienke heeft ook een heel inspirerend verhaal hoe zij tot die massagesalon gekomen is. Dus ik ga haar dadelijk allerlei vragen stellen. En ik ben heel benieuwd naar haar verhaal. Wat ik nog wil delen is eigenlijk dat ik heel benieuwd ben waarom Nienke alleen maar vrouwen behandelt. Daar zal ook een heel verhaal achter zitten, maar dat las ik op haar website. Welkom Nienke, superleuk dat wij vandaag deze podcast aflevering gaan opnemen.
Dankjewel Annabel, heel leuk dat ik in je podcast mag zijn.
Ja, want vertel eens, je behandelt alleen maar vrouwen en daar heb je heel bewust voor gekozen. Zou je daar iets over willen delen?
Ja, dat is echt de meest gestelde vraag geloof ik in de salon naast. Hoe ben je op dit concept gekomen? Ik vraag echt heel veel mensen dat. Ik krijg denk ik wel om de dag ook de vraag van ja, maar ik heb echt een hele fijne man of een broer of een buurman of een zoon. En die zou dit ook ontzettend fijn vinden. En ik heb daar inderdaad één lijn in getrokken. Ik denk dat ik nu bijna 5 jaar open ben met de salon. En toen ik begon dacht ik, waar voel ik me nou het allerfijnste bij? Als ik dan mensen ga aanraken op de manier die ik toen had bedacht. En dat is bij vrouwen, dat is niet bij mannen. Dus voor mij was hij toen heel duidelijk van, ik ga een salon openen alleen voor vrouwen. En ik kijk wel. Ik had toen nog als idee, als ik nog helemaal geen klanten heb, kan ik altijd nog opengooien voor ook mannen. Maar dat was absoluut niet het geval. Af en toe nog wel even getwijfeld, omdat ik ook wel gewoon vrienden en kennissen masseer die wel man zijn. Maar dan voelt het helemaal oké en veilig. En als er iets niet veilig was in mijn jeugd, dan was dat op het gebied van mannen. En dat is helaas gewoon echt wel een heel stuk beschadigd. Wat maakt dat ik denk, ja, nu ik alle keuzes zelf mag maken, mag ik ook dus kiezen wie mijn doelgroep wordt. En is het dus helemaal persoonlijk. Dus het is niet dat het concept niet zou passen bij mannen. Want de mensen die ik op heb geleid, die hebben ook wel gewoon in hun eigen salon of praktijk mannelijke klanten. Maar in mijn salon dus niet.
Oké, dus jij doet bewust inderdaad geen mannen. En ik, ja, heel dapper in ieder geval dat je deelt waardoor het vandaan is gekomen dat je die keuze en beslissing hebt genomen. Maar je hebt dus ook andere mensen opgeleid tot de methode die jij eigenlijk gebruikt in je massagesalon. Ja. Zou je eens wat meer over die methode willen delen? Want ik ben echt super benieuwd. Het is namelijk volgens mij een hele andere methode als de gemiddelde massagesalon, als ik het zo mag zeggen.
Ja, dat klopt. Als ik puur sec zou vertellen van wat doe ik, dan helpt het altijd om te zeggen dat ik ASMR combineer met massage. Nou, en bij massage hebben veel mensen wel een beeld. En de massagetechnieken, die zijn veelal zelf bedacht, omdat in mijn hoofd het heel duidelijk was, dit is wat er dan hoort in een massage, en dan met name een hoofdmassage. En in die hoofdmassage neem ik wel décolleté mee, en gelaat, en ook wel de nek en de schouders, en inmiddels zelfs de rug. En daar blijft het dan bij. En die massagetechnieken die heb ik wel her en der opgescharreld door wat trainingen en cursussen. Zodat ik wel een beetje wist van, wat ben ik aan het doen? Maar eigenlijk had ik steeds wel dat als ik dan in zo'n training zat, dat ik dacht, dit laat ik hier en dit neem ik mee. Maar dan gaat er wel een linkersausje overheen en dit is hoe ik het wil aanbieden. En het grote verschil met de reguliere massagetechnieken, die er dus overal al waren, en hetgeen waarvan ik dacht, dit is hoe het hoort, is dat het van mij veel rustiger is en veel zachter. Dus ik ben niet aan het aaien en ik ben ook niet aan het kriebelen, want dat is wat mensen soms ook denken van, is het al zo'n kriebelmassage? Nee, dat is het niet. Maar de kracht die erachter zit en de intentie en de aandacht, die is gewoon veel meer op de persoon gericht als dat je het bijvoorbeeld zou krijgen in een sauna of bij een reguliere massagesalon, waar klanten toch over het algemeen voelen dat ze een van de zovele zijn. En dat je daarna ook denkt, ik weet niet waar deze mevrouw was met haar hoofd, maar niet bij mij. Dus dat is eigenlijk de basis, hè, dat die aandacht, die intentie, dat moment en de energie die je hebt voor de ander, dat die klopt. En dan zijn de technieken aan zich, sommige dus daar waar je ze ook wel elders kan vinden en heel veel wat ik zelf heb bedacht. En dat combineer ik dus met ASMR. Nou, en ASMR is eigenlijk een Engelse term. Dus daarom zeg ik hem ook op zijn Engels. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen ASMR. Dat heb ik ook voor 2 jaar gezegd. Maar het is een Engelse term. Een wetenschappelijke term die staat voor Autonomous Sensory Meridian Response. Nou ja, dat kan je dus al niet lekker vertalen naar het Nederlands.
Nee.
Maar hoe het altijd wel duidelijk wordt voor mensen is dat gevoel wat je krijgt als iemand bijvoorbeeld met de handen door je haren gaat. Of bijvoorbeeld heel rustig je haren borstelt. Veel mensen hebben daar herinneringen aan van vroeger. Dat een oma dat deed. Of een moeder. Of een vader. Dat als je onrustig was. Dat er zo langzaam door de haren werd gekriebeld. Of over de rug. Het is eigenlijk een hele natuurlijke manier van aanraken. Wat we doen vanaf dat iemand wordt geboren. Het is heel erg rustig, geborgen. Maar er is op een gegeven moment iemand geweest. In 2012 in Amerika, die dat een term van heeft gemaakt. En dat werd dus dat ASMR. En dat is dat gevoel wat je krijgt als iemand bijvoorbeeld zo'n haarspin gebruikt. Die kennen mensen ook wel, door een ding op je hoofd. Ik zeg altijd zo'n opengeknipte garde. En als je dat op de juiste manier doet, dan is dat heel erg fijn. En doe je dat heel snel of ongecontroleerd of niet met de juiste aandacht. Dan denk je al heel snel van, nou, weg met dat ding. Maar dat gevoel.
Ja, precies. Ik heb ze wel eens ergens zien liggen. Ja. Maar ik vond dat niet heel prettig wat ik ermee deed. Maar ik had ook geen idee wat ik ermee moest doen.
Juist. En dat gevoel wat je daardoor krijgt, dat is dus ASMR. En dat kan je opwekken door verschillende manieren. Dat kan door geluiden, dat kan door geuren en dat kan door aanrakingen. En bij mij focus me in de salon met name op geluiden en op aanrakingen. En geur is een beleving die erbij hoort. Ik zet echt heel veel in rondom aromatherapie. Maar dat is weer echt een heel ander stuk. Dus dat hoort wat minder bij het ASMR-stuk. En die geluiden en die aanrakingen, ja, die zijn absoluut helemaal verbonden met het stuk massage. Dus denk aan hairplay, haren borstelen met de handen door de haren, zachtjes aan de haren trekken. Maar ook tools zoals zo'n haarspin, jaderollers, kasjastenen. En met de geluiden moet je dan bijvoorbeeld denken aan het geluid van een borstel. Dus niet van mensen denken heel vaak, dat doet ook altijd goed op feestjes. Oh ja, lik jij dan aan lollies? En ga je dan fluisteren naast het oor van de klant? Zeg ik zeker, dan vraag ik €80 voor per uur. Nee. Maar wel bijvoorbeeld een regenstok of een klankschaal. Of zo'n goshi, hè, zo'n mini windgong. Maar ook gewoon het tikken op een flesje. En daardoor kan je dus zo'n ontspannen gevoel krijgen. En dat noemen ze ook wel een ASMR-tingle. En zo'n tingle is eigenlijk een tinteling, een soort kippenvelgevoel, maar dat dekt de lading niet helemaal. Een soort tinteling die je kan voelen. En die begint dan zo op je hoofd en dat voel je dan zo door je hele rug tot aan je tenen kan het. Of je voelt het alleen links, of je voelt het alleen rechts. En dat gevoel is dus wetenschappelijk bewezen ontspannend. Het doet wat met je hormonen en het doet wat met de hersengolven. En daar kan ik nog veel meer over vertellen, want het is echt super interessant. Maar in een notendop even is dit dus het concept. ASMR en massage in een complete beleving. Die klopt tot in detail.
Ja, want als het dan natuurlijk invloed heeft op ontspanning, dan zal het ook invloed hebben op het autonome zenuwstelsel. Want ja, het staat natuurlijk autonoom voor de A van ASMR. Dus ik dacht natuurlijk meteen aan, heeft het dan direct invloed op het autonome zenuwstelsel? Ja. Hoe je natuurlijk van de fight, flight en de stressreactie, de aanstand, in de uitstand, in de rust, digest stand.
Ja, juist. Nou, dat zeg je echt helemaal goed. Het is dus inderdaad, als mensen zeggen, ik hoor dat echt meerdere keren per week, dat mensen eruit komen en dat ze tegen me zeggen van, nou, ik voel me, en dan zoeken ze naar woorden. Nou, ik voel me gewoon zo, nou, dit is echt, en zeg ik ongekend, ja, nou, ik heb me nog nooit zo, zeg ik, ontspannen gevoeld. Nee, ik heb wel eens massages gedaan, maar dit is echt, dan zeg ik, next level. Weet je, na 5 jaar weet ik wel waar mensen naartoe willen, en ik wil ze geen woorden in de mond leggen. Maar mensen zijn heel vaak zoekende van, maar wat heb ik nou eigenlijk ervaren? En dan zeg ik, wat ik heb gedaan, is dat ik je zenuwstelsel heb gekalmeerd. En jouw hersenen hebben hetgeen wat je net hebt ervaren, hebben ze geregistreerd als slaap. Als je dat zou meten met van die plakkertjes op je hoofd, dat hebben ze gewoon gedaan met ASMR onderzoeken. En dan ga je hersengolven die gaan naar het delta-niveau. En dat is het niveau waarop je hersenen slaap registreren. Alleen, je slaapt niet bij mij op de wellnessbank. Je weet waar je bent, je weet wat er gebeurt. En toch ben je heel ver weg en heb je daarna het gevoel van, ik ben zo ver weg geweest, ik ben zo opgeladen, ik ben zo geaard, ik ben zo geëikt. Dit zijn altijd uitspraken die mensen doen. En dan zeggen ze, maar dit ervaar ik bij niks anders wat ook maar het woord massage in de behandeltitel heeft, zeg maar. En zeg, nee, dit is echt iets anders.
Ja, dat is heel mooi hoe je het ook omschrijft, vind ik. En is het nou zo, want je gaf een paar voorbeelden, hè, van het borstelen van je haar of het trekken aan je haar of bepaalde dingen, maar je zei ook heel duidelijk van hè, dat vroeger bijvoorbeeld, hè, ja, dan start je natuurlijk met je kind je haar borstelen en zo, hè, zo is het in ieder geval vaak, tenminste als het een goede ouder-kindrelatie is, noem ik het maar even. Maar wat als iemand dan daar geen prettige ervaring van vroeger aan heeft, kan dat dan ook effect hebben op de behandeling nu? Merk je dan ook dat iemand het niet prettig vindt? En ja, hoe ga je daarmee om?
Nou ja, bij mij is die ervaring dus niet prettig geweest. Dus ik weet zelf als geen ander hoe onveilig aanraking kan zijn. Bij de hele beleving zeg ik ook altijd, het is echt een wellnessbeleving waarin alles klopt. Van het moment dat je aanbelt met hoe ik je benader qua aandacht, qua energie. Ja, dat zeg ik niet zo tegen de klant, maar dat zeg ik nu tegen jou. Qua geur, qua wat zeg je, hoe kijk je, hoe laat je diegene het shirtje uitdoen. Bij mij hoeven niet alle kleren uit. Dan moet alles uit. Dan zeg ik, nee hoor, alleen je shirtje. En bij het hemdje doe je even je bandje naar beneden als je daar oké bij voelt. Weet je, daar begint het eigenlijk al mee. Dus kan je diegene in de hele beleving een stukje veiligheid bieden? En dat is ook wat ik vaak dan terugkrijg van, oh, ik vond het heel erg spannend. Maar zodra je eigenlijk de deur opendeed, dacht ik, oh, nou, dit zit wel goed. Ik zeg, ja, je had een of andere zweefteef verwacht op geitenwolle sokken die met Sali rondrennen in het salon. Met een lolly. En die ontnuchtering, die helpt vaak ook wel. Zo van, oh ja, oh, je bent oké. En nee, dan zie je al wat zakken. En
je stemt natuurlijk heel duidelijk af, hè? Ja. Dat wat je net benoemd is heel essentieel als je met mensen werkt om af te stemmen, vind je het oké om je uit te kleden of heb je liever je bandjes gewoon zeg maar dat ze nog naar boven zijn en alleen al dat zorgt voor mensen vaak al voor een stukje veel meer veiligheid, geborgenheid en dan ook nog makkelijker zich durven bloot te geven letterlijk
of nou ja, en dan zorgen dat ze comfortabel zijn, hè? Dat je met de handdoek toedekt en daarna een fijne deken en zorgen dat de verwarming van de wellnessbank aanstaat en hey, ben je oké, zullen we gaan beginnen, ik sta de hele ASMR massage sta ik achter jou, ik loop niet om jou heen, weet je dat en dan daarna moet je intentie uiteraard kloppen en wat je gaat doen en mensen die op dat gebied iets mee hebben gemaakt, ik heb daar echt wel een zesde zintuig voor ontwikkeld, dus ik voel altijd heel goed aan als er van alles is. Dus met die mensen neem ik extra de ruimte om iemand te laten aarden. En ik neem ze altijd mee in een stukje ademhaling aan het begin. En heel vaak krijg ik dat ook terug van, nou dat hielp al. Ik zeg ja, want je lag in het begin een beetje zo. Hè? Dus dan is het heel fijn als iemand twee handen op je schouders legt. En zegt, adem eens even diep in en laat eens rustig los. Nou, een beetje zo. En zo kun je mensen eigenlijk al heel vaak meenemen in een stukje veiligheid. En als er op dat moment dan toch nog wat gebeurt. Ja, dat heb ik eigenlijk in 5 jaar nu 2 keer meegemaakt dat iemand zei, het lag niet aan jou, maar er werd een stukje trauma aangeraakt op het moment dat jij dit deed bij mij. En daarna lukt het me niet meer om terug te komen in de ontspanning. Nou, dan heb je daar een gesprek over en dan is daar ruimte voor. Maar die klanten zijn wel blijven komen.
Ja.
En die zeggen, het is ook een soort exposure-therapie. Dat is te zwart-wit om het zo te zeggen. Maar heel vaak in combinatie met dat ze dan nog bij bijvoorbeeld een coach lopen of bij een psycholoog. Is hetgeen wat ik dan doe, toch helend.
Ja, tuurlijk. En lichaamswerk is natuurlijk ook helend. Ja.
En ik zeg altijd, het is echt zo de basis. Aanraking en ontspanning is geen luxe. Het is echt de basis en herstel.
Ja, maar je benoemt het al heel duidelijk, hè? Trauma hoeft aan zich ook niet groot te zijn, maar trauma begint vaak al, zelfs al voor de geboorte natuurlijk. Ja, dat weet je waarschijnlijk ook. In kind en jeugd wordt natuurlijk ook nog het een en ander vaak meegemaakt. Of dat nou alleen het pesten op school is of iets anders wat er dan heeft plaatsgevonden. Maar ik ben heel erg benieuwd, hè, want je noemt het zelf trauma. Ben jij op een gegeven moment jouw trauma-stukken tegengekomen in je leven? En in hoeverre hebben die jou gevormd? Wat heb je daar, wat kun je daarover delen?
Ja,
als je daar iets over wil
delen.
Ja,
zeker. Nou ja, dat is allemaal echt ver voordat dit bedrijf ontstond en u überhaupt wist wat ASMR was. ik denk... op mijn 16e werd dat voor het eerst echt duidelijk. Toen ging ik vanaf de MAVO door naar de verpleegkundeopleiding, waarin aanraking echt vooraan stond. En daar had ik niet per se heel lang over nagedacht als 16-jarige puber. Dus ja, je komt op school en je leert wassen en ADL, zorg noemen ze dat. Ja. En je gaat naar je eerste stage en je krijgt een stethoscoop om je nek en een uniform aan en je hebt je klompjes aan. En ze zeggen... Ga maar aan de gang. Ga mevrouw Jansen en meneer Otte maar wassen of douchen. Vraag maar even wat ze willen en doe de controles en dan zie ik je zo. Ja. dat was echt wel, toen had ik echt wel storing bovenin. Zo van ja, dat gaat niet helemaal lekker. Maar ja, dan snap je nog niet precies van ja, waarom gaat het dan niet lekker? Die zelfkennis had ik totaal niet. En ik herkende ook echt niet van oeh, nou komt er een trauma naar boven. Je puberbrein gaat alle kanten op. Alles is überhaupt nieuw. Je denkt ook een heel groot stuk van ja, dit hoort erbij. Dus hier moet ik doorheen. Dat soort dingen. En dan op een gegeven moment komen er vriendjes kwamen in mijn leven. En dat ging ook allemaal niet echt soepel op het gebied van intimiteit. Dus het werd op een gegeven moment wel duidelijk van misschien moet ik daar ooit wat mee. Maar mijn motto was altijd nu niet. Want ik heb het, daar heb ik het te druk voor. Dus dan weer...
Komt wel.
Ja, dat komt ook weer. Dus weer een stukje fast forward met mijn huidige man, met wie ik nu 12,5 jaar samen ben, gingen wij op een gegeven moment op wereldreis. En tijdens het reizen werden mij heel veel dingen duidelijk, zoals dat dan vaak gaat. Omdat je op een andere plek bent en andere inzichten krijgt. En nou ja, goed. Heel veel tijd ook met elkaar doorbrengt. En toen wij terugkwamen van reis, toen was het wel duidelijk van, nou, volgens mij moet ik toch eens met iemand praten. Over nou ja, van alles en nog wat. Maar ook over het stuk waarin ik gewoon gigantisch beschadigd was. Niet alleen op het gebied van aanraking, maar ook op het gebied van... heb je eigenlijk wel een veilige jeugd gehad? Ben je eigenlijk wel gehecht? Wat voor een soort familie had je? Was het Los Zand of was het een kluwe familie? Nou ja, en zo heb ik echt... even kijken, nou dik 2 jaar wel met die psycholoog... heel veel geleerd over mezelf. En daar kwam gewoon dat zelfbewustzijn. Dat kwam eigenlijk daar pas echt goed naar voren. En zelfkennis. En anders naar jezelf kijken. Van wat leer ik hier dan van? En wat kan ik daarmee? Wat zijn mijn eigen keuzes? En ja, de tijdlijn is niet helemaal scherp. Maar ergens kwam het besef wel van... Oké, ik heb eigenlijk al die jaren in een soort overleefstand gezeten. En niet een bewust leefstand. En toen die bewust levenstand, zeg maar, kwam... Ik weet nog dat ik toen wel dacht... En wat de fuck ga ik dan eens doen met dat leven? Want alles is gewoon gebeurd voor mijn gevoel. En daarin heb ik niet echt de keuzes gemaakt die goed bij mij pasten. Of... die ik voelde vanuit een weten, maar eigenlijk verstandelijk of door anderen opgelegd of door anderen ingefluisterd. Ja, en nu? Ja.
Je werd echt geleefd.
Ja.
Door de omgeving, door de keuzes die je hoort te maken in de maatschappij, dat soort dingen.
Ja, door keuzes die ook mijn ouders maakten. Ze gingen scheiden toen ik 16 was. En ja, ik ging net die zorg in. En bij wie ga je dan wonen? En er is zo ontzettend veel gebeurd. We waren met 4 kinderen thuis en... Ja, er werd gewoon heel veel besloten voor mij. Hè. Er werd niet gevraagd van, goh, hoe heb jij deze scheiding ervaren? Goh, Nienke, wat voel je hierbij? Of wat is je mening hierover? Het ging heel erg om hun. En om hetgeen wat hun bezig hield. En de kinderen, ja, die hadden gewoon... Ja, die gingen mee in alles. Dus dat is allemaal zo... Voor mijn gevoel is er een heel groot stuk jeugd. Gewoon gebeurt, dat dekt de lading niet. Maar dat kan ik in deze podcast wel zeggen. En dan snappen mensen echt wel wat ik bedoel.
Ja, waarschijnlijk wel. En ik sowieso, want ik heb ook gescheiden ouders. Ja. Dus herken het natuurlijk.
Daar kan je 3 podcasts over vullen, alleen over dat stukje al.
Ja. Misschien moet ik dat eens gaan doen. Ja, ja, leuk, ja, juist, idee. Ja, ja. Ja, en heb je bij die psycholoog EMDR ook, hè, dus echt ook met die trauma-stuk aan de slag gaan? Of was het vooral om jezelf beter te leren kennen, te weten te komen van wat voor verhalen je vertelt, of misschien niet? Of heb je ook echt trauma's aangekeken en die ook zitten verwerken?
Ja, zeker. Ja, nou ja, het was echt zo'n combinatie van, dus cognitieve gedragstherapie. Het was sowieso cliëntgerichte therapie, dus ik kon eigenlijk elke week zeggen van, nou, waar heb je vandaag behoefte aan? En er zat ook heel veel psycho-educatie bij en dat was ook waanzinnig, want ik had eigenlijk wel heel veel geleerd op school. En dan denken dat je alles hebt, hè? Dan denk je dat je alle trauma's hebt en alle stoornissen. Dat je denkt, nou, ja, daar ken ik ook wel wat van. Maar zij ging gewoon heel erg goed uitleggen van, nou ja, als je dan zo bekijkt, dan kom je uit een gezin van 6. Jouw moeder heeft autisme, jouw vader heeft autisme, jouw vader heeft ook ADHD. Nou, dan heb je technisch gezien, heb je al 40% kans dat de kinderen ook autisme krijgen. Nou, 2 van de 4 hebben ook daadwerkelijk autisme en 2 niet. Dus kun je wel stellen dat jij en die andere zus die geen autisme hebben, dat jullie eigenlijk afweken, om het zomaar even te zeggen, anders waren als die andere 4 met autisme. Dus dat je altijd werd bestempeld als, doe nou eens normaal en doe eens rustig. En weet je, ik moest gewoon eigenlijk natuurlijk in de pas lopen, omdat hun hoofden gewoon gigantisch anders werkten. En zij was dan bijvoorbeeld in de psycho-educatie legde ze heel de nadruk op, dus anders is niet fout of anders is niet goed, maar anders is wel anders. En dat is wel handig om te zien als je in een super dysfunctionele familie eigenlijk bent opgegroeid, waarin niemand per se schuld had. Maar is het wel handig om allerlei dingen in te zien achteraf en daarvan te leren. Dus die psycho-educatie die was, nou ja, heel erg fijn. Dat ik echt met mijn oren zat te klapperen van, oh, zo zit dat. Oké, dit is helpend. En die trouw...
Ja, misschien ook wel goed om daarbij te benoemen. Want ik denk dat in deze maatschappij wordt heel erg gezegd natuurlijk van dat het... niet alleen maar vanuit het hoofd beredeneerd moet worden. Hè? En terwijl psycho-educatie natuurlijk ook vanuit het hoofd is. En ik zelf bijvoorbeeld ook altijd heel veel aandacht heb besteed aan psycho-educatie. Maar ik geloof er wel in dat dat onderschat wordt hoe zinvol en nodig het is om psycho-educatie te krijgen. Want als je dingen niet begrijpt in deze rationele wereld, dan is het vaak nog moeilijker om natuurlijk op een gegeven moment uiteindelijk uit te komen bij ook lichaamswerk. Hè? Dus je kunt ze niet los van elkaar zien. Het is juist essentieel en dat wilde ik bewust even benoemen, omdat er dus vaak zo'n lading op ligt, hè? Dat cognitieve gedragstherapie, dat je daar nergens mee komt, want dat is niet zo. Nee. Hè? Je komt er wel degelijk met heel veel mensen ergens en daarnaast is ook lichaamswerk belangrijk, dus het is en.
Ja, en dat zeg je helemaal goed. Ik vond ook dat mijn psycholoog dat altijd heel netjes deed, dat ze dan zei, van nou, dit is dat, hè? Dus dan heb je nu, begrijp je een stuk van hoe het brein ongeveer zou kunnen werken van jouw ouders. En daarnaast moeten we dan stilstaan bij, en hoe vind je dat eigenlijk? En hoe heb je je eigenlijk als kind dan gevoeld en nou, vanuit dat stuk verder? Dus dat heel erg van dingen kunnen naast elkaar bestaan en dat het dan niet zo zwart-wit is, dat vond ik ook echt helend.
Ja, precies.
En dat EMDR, ja, dat heb ik zeker gedaan. Dat vond ik heel erg zwaar en heel erg pittig. Maar het deed ook gewoon echt precies wat ze dan zeiden. Dat als je zo'n lange termijn herinnering die altijd voelde en zo in je hoofd naar voren kwam alsof het gisteren was gebeurd, dat je dan daarna gewoon niet meer goed bij kan. Omdat het inderdaad een oude herinnering is geworden wat vager is in je hoofd. Zoals het eigenlijk hoort.
Ja.
Dat vond ik echt waanzinnig. Want ik wil altijd dan weten, hoe kan dat dan precies? En hoe werkt dat dan precies? En mijn psycholoog zei dan ook wel eens, Nienke, soms zijn dingen ook gewoon zoals ze zijn. Dan mag je ook gewoon eens dan accepteren. Maar dat vond ik zoiets apart. Dat je hoofd dan vol met watten zit. En dat je die dag daarna echt zo niet kan nadenken. En een dag later dan denkt van, oh ja, nou die 2 herinneringen zijn eigenlijk nu wel verwerkt. Na al die jaren van zo op de voorgrond staan, is het nu verwerkt.
Ja, het is bizar hoeveel we willen weten.
Ja.
Maar soms mogen we het ook gewoon voelen of gewoon erop vertrouwen dat het zo komt zoals het komt. Of zo gegaan is zoals het gegaan is.
Ja.
In plaats van dat we alles moeten analyseren.
Juist.
Ja, juist.
Ja, en zij legde mij ook uit van die antennes die jij ervaart. Dat je alles zo ontzettend goed aanvoelt. Dat noem je een 6e zintuig. Maar ook een stukje psycho-educatie. Van, ja, je hebt je altijd zo onveilig gevoeld. Er is zo ontzettend veel gebeurd in jouw jeugd. Dat je hebt moeten ontwikkelen dat jij continu een persoon probeert te lezen. En dat je een ruimte scant. Ja. En dat je daarmee bezig bent en met je eigen veiligheid. Dus dat is eigenlijk een heel verdrietig iets dat je dat hebt ontwikkeld en dat dat zo sterk aanwezig is bij jou. En aan de andere kant kun je het dus nu zien als jouw kracht. Je hoeft het niet uit te schakelen, maar het is wel fijn om te weten waar het vandaan komt.
Precies, ja, je bent eigenlijk hyperalert of hyper, ja,
hypersensitief.
Hoe je het per se wil beschrijven, maar hypersensitief, hoogsensitief. Ja. Ja, die gevoelsprieten heb je zeg maar extra gekregen. Ja. Door wat er in je jeugd gebeurd is. En nu kun je ze gebruiken in de praktijk. Want is er op een gegeven moment een kantelpunt geweest in jouw leven? Ben je ergens helemaal tegen aangelopen of vastgelopen? Of is er iets gebeurd?
Zeker, ja. Ja, dat is zeker gebeurd. Ja, ik ben dus vanuit die MAVO als verpleegkundige opgeleid. Als verpleegkundige ook gaan werken. En bij die banen dacht ik dan, ja, is dit het nou? Maar dat durfde ik nooit hardop te zeggen. Omdat ik dan er wel heel goed in was en dat dan ook steeds terugkreeg van, nou, je bent zo'n goede verpleegkundige en we zijn zo blij met jou en het team. En ook cliënten die dan, of patiënten, of nou ja, afhankelijk van welke baan je in zat, hoe je ze noemde, die dan vol lof over je waren. En dat sprak dan zo mijn gevoel tegen, dat ik dan dacht, maar ik vind het niet leuk. Dus dat liet ik dan gebeuren. En dan was ik daar weer een paar jaar bijvoorbeeld in de thuiszorg. Nou, op een gegeven moment dacht ik, ik heb ook altijd met kinderen willen werken. Nou, een paar jaar in de kinderopvang gewerkt. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, als dit het is, word ik ook niet gelukkig van. Toen dacht ik, misschien moet ik een hbo-opleiding gaan doen. Nou, ik al die hbo-opleidingen uitpluizen. Nou, hetgeen waarvoor je dan in aanmerking komt, ligt dan toch wel in de hoek van social work. Dus nou ja, oké, sociaal-pedagogische hulpverlening gaan doen. Dat heet nu gewoon social work. En ik dacht, nou, ik mag toch hopen dat ik die proppenduizen niet haal. Want dan heb ik dat in ieder geval onderzocht. En dan kan ik dat loslaten. Maar ja, die proppenduizen, daar kwam ik met een 9,5 uit. Dus dan dacht ik, shit. Dan moet ik die opleidingen ook nog afmaken. En ook die banen dacht ik elke keer, wat ik vind het gewoon niet leuk. Maar iedereen om mij heen, allemaal van die enthousiastelingen. En van, ja, dit is mijn passie. En ik ben hiervoor geboren. En dan dacht ik, nou, ik niet. Maar ik had geen idee voor wat dan in godsnaam wel. En dat frat aan mij intern. Maar dat durfde ik eigenlijk niet zo goed uit te spreken. Dus ook als hulpverlener heb ik in een geheime setting gewerkt, waar jonge moeders zaten, die een soort crisisopvang, zeg maar, dus die niet meer thuis konden zijn en met hun kinderen dan daar waren geplaatst. Jongvolwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen op alle levensgebieden en daardoor als ambulant hulpverlener dweilen met de kraan open. Klinkt heel oneerbiedig, maar als ik iets terugkreeg in supervisie, dan was het Nienke. Wat wij hier doen, is het stabiel houden van het instabiele. Altijd 1 stapje vooruit en 10 stappen terug. Deze mensen hebben op alle levensgebieden. En dan dacht ik, ik word er gewoon niet blij van. Ja. Tot in de thuiszorg als verpleegkundige. Tot met mensen werken met niet aangeboren hersenletsel. Die toch ook wel lichamelijk veel zorg nodig hadden. En bij alles dacht ik,
wat maakt dat je er niet blij van werd? Want je was natuurlijk in die thuissituatie vooral van die mensen die dus met die behoorlijke problemen, zeg maar, liepen. En ik kom natuurlijk zelf ook uit de reguliere gezondheidszorg. Ben natuurlijk ook veel bij mensen thuis geweest. Ook hele complexe situaties thuis gezien. Ook met kindproblematiek.
Ja,
en wat een rampen allemaal wat ik daar voorbij heb zien komen. Ik weet wat bij mij ervoor gezorgd heeft dat ik daar niet meer blij van werd. Maar ik ben heel benieuwd, wat was het bij jou waardoor je niet blij werd?
Het gaf mij gewoon echt geen voldoening. En waardoor dat dan precies kwam. Ja, ik had op een gegeven moment een gesprek met een vriend. En die vriend die is echt verrekte slim, hoogbegaafd. En niet alleen hoogbegaafd, maar ook sociaal communicatief goed. En die combinatie die zie je dan niet vaak. Dus een gewaardeerde vriend. En ik zat op een gegeven moment met hem. Hij woonde toen nog in Den Haag. Zaten we in het park van Den Haag. En hij zei, ik ga je een begrip uitleggen. En dat heet Ikigai. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. En hij zei, het is echt een Japanse term. De Japanners hebben dat ook bedacht. En hij had een soort speelkaarten mee. En dat had hij meegenomen uit Londen. En die speelkaarten hadden dan weer te maken met Ikigai zijn. En dat was ook een soort educatie eigenlijk. Alleen hij deed dat dan heel erg met vriendschappelijke liefde. En heel erg vanuit, ik zie je worsteling. En die zie ik niet vandaag alleen, die zie ik al jaren. En ik weet wat er speelt en dat weet ik eigenlijk al jaren. Maar jij komt er maar niet achter, dus ik ga het je nu toch maar dan vertellen. Een beetje op die manier. En hij vertelde over dat Ikigai zo van, er zijn altijd 4 elementen. En die 4 elementen moeten in balans zijn. Als jij iets doet. Of je daar nou, de Japanners die doen dat niet per se altijd voor geld, maar om het maar even grofweg op te delen, zijn er 4 elementen. 1 is, het moet goed zijn voor de maatschappij. Nou, daar voldeden al mijn banen aan. Alles, zorg, hulpverlening, hartstikke goed voor de maatschappij, hebben we echt nodig. Je moet ervoor betaald krijgen. Nou, dat deed het ook. Niet dat ik nou dacht, als ik het vergeleek met vrienden die dan voor mijn gevoel een beetje zaten te programmeren en ik vergeleek dat salaris, dacht ik altijd, ik weet niet.
Klopt, deze niet.
Nee,
hè?
Ik doe 24 uur dienst. Ik ben continu in gevaar. Ja, ik heb altijd een pieper om. Maar goed, geef niet. Maar ik kreeg er wel voor betaald. Dan moet je er ook nog goed in zijn. Nou, dat was in mijn geval dan misschien helaas, kan ik soms wel zeggen, het geval. Want dat maakt ook dat ik heel lang in dat zorg- en welzijnsland ben blijven hangen. En het 4e element was, dat was de eye-opener, je moet het leuk vinden. En hij zei, maar die 3 elementen, daar voldoet alles steeds aan vanaf dat jij bent gaan werken. Maar dat 4e element, dat zit daar niet bij. Dus moet je niet eens een keer anders gaan zoeken. En als jij dan nu gaat verdiepen in vacatures, dat je daarop gaat scannen. Dan zeg je, ja, maar hoe weet ik nou, als ik dan een vacature voorbij zie komen voor barkeeper, dat ik daar heel blij van word. En helpt dat de maatschappij. Ja, hoe ga ik dat dan? En toen zei hij, ja, dat is iets wat jij moet gaan voelen. Ja. Nou, dat was.
Oeh, moet je gaan voelen.
Ja, ineens. Dat vond ik nog wel een ding. Dus, maar dat was de start van het gevoel toelaten in mezelf van shit, ik heb een probleem, want ik vind dus steeds alles wat ik doe gewoon niet leuk. En dat hardop tegen hem zeggen in dat park en dus van binnen dat luik openen wat al die jaren dicht had gezeten, dat was echt een probleem. Dat wist ik al in dat park, van ja, maar als ik dit nu toegeef aan mezelf, dan kan ik dus niet meer terug. Hoe ga ik dat nou in hemelsnaam doen? Ik had echt geen idee.
Maar kwam je toen niet in een bore-out?
Ik kwam in een burn-out. En dat ontstond toen ik zwanger werd van mijn dochter. En die zwangerschap die was heel erg pittig en niet leuk. Dus het was geen zwarte wolk, maar het was wel echt een grijze wolk die in mijn hoofd ontstond. En vanaf het moment dat hij geboren was, werd het echt een roze wolk. Nou, vond ik altijd zo'n onzin als mensen dat zeiden. Maar ik heb toen echt ervaren, zo voel je je bij een roze wolk. Oké. Toen ging ik na het zwangerschapsverlof ging ik terug naar die baan als ambulant psychiatrisch hulpverlener. Want ik had wel gekeken in mijn verlof. En ik dacht, oh, in mijn verlof heb ik echt heel veel tijd. Dan ga ik uitzoeken wat ik ga doen met mijn leven. Nou, kan je vertellen, dat lukt niet met de baby. Wat een desillusie was dat.
Wat je jezelf overschat.
Flink overschat. En gewoon niet weten wat het inhoudt om een kind te krijgen. Dus dat was allemaal niet gebeurd. Dus ik moest terug naar dat verlof. Want ik had niks anders. En na dat verlof ging ik dus gewoon weer werken. En ik weet nog, ik had een caseload van 14 cliënten. En van die 14 vroeg er niet 1. Goh, hoe is het met je? Of, hey, waar is je dikke buik? Wat is het geworden? Niemand. Echt iedereen die zei, ja, Nienke, en dan een groot scheldwoord. Blij dat je daar eigenlijk bent, want waar was je al die tijd en de deurwaarde en hu. En ik zat weer in de ellende. En ik dacht echt na 2 weken, wacht even, die roze wolk in mijn hoofd, die is weg. Sterker nog, er komt een soort ander gevoel voor terug. Dit lijkt wel weer een beetje op grijs. Dat had ik echt na 2 weken al door. En ik dacht, ik heb een probleem. Dat wist ik al, dat ik een probleem had. Want ik vond het niet leuk. Dus ja, wel en rondkijken naar vacatures. Maar waar moet het dan in godsnaam aan voldoen? Ja, heel lastig. Dus toen kwam er wel een moment dat ik dacht, nou, wat ik nu ervaar, dat is denk ik niet zo goed. Dus toen ben ik met heel veel moeite naar de huisarts gepraat door mijn omgeving. En die zei, je moet je ziek melden, je hebt een burn-out. Dacht ik, dat dacht ik niet. Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Ik ga nu niet een burn-out krijgen omdat ik toevallig terug ga naar mijn werk, naar mijn verlof. Dat vind ik, er zijn genoeg dingen gebeurd, daar zou je van ondersteboven kunnen raken. Maar Nienke gaat niet onderuit door zoiets. Dus er zat heel veel weerstand en ik wilde er echt niet aan. Dus ik heb nog volgens mij...
En verantwoordelijkheid naar je baan en cliënten waarschijnlijk.
Dat ook.
Hoge verantwoordelijkheid.
Maar ik ben er toch goed in. Het helpt toch de maatschappij. Ja, ik kreeg echt een knette burn-out. Precies. Ja.
Ja.
Ik weet nog...
En uiteindelijk heb je je dus wel ziek gemeld.
Ziek gemeld. En toen was ik voor het eerst in mijn leven heel boos. Ik wist al dat ik de hele tijd woede voelde. En dat ik echt, ik wist niet wat met woede moest. Ik had dat nooit ervaren. Ik kende helemaal geen boosheid. En dus toen ging ik terug naar de psycholoog. Ik zei, ik geloof dat we nog een stuk hebben. Toen zei ze, dat wist ik al.
Ja.
Weet je nog dat ik toen zei? En dat je er nog niet klaar voor was? Toen zei ik, ja, dit bedoelde je. Nou, ja, denk dat ik er ben. En toen zijn we verder gegaan en is er nog een stukje EMDR gekomen en heel erg veel uitleggen over leven naar je gevoel en oi, oi, oi. Dat was geen leuke periode. Dat was echt geen leuke periode. Ik weet nog dat ik dacht, oh ja, iemand zei tegen mij, op het moment dat je weer een, bijvoorbeeld een recept kan volgen, je kan een taart maken, dan ben je er alweer. Dus ik dacht na een week of drie, wij gaan die taart maken. Nou, ik smeet de ingrediënten door de keuken. Dat kon ik echt niet. Mijn brein werkte niet. Dat is echt stuk.
Ja, wat een heftig voorbeeld wat je benoemt. Want ja, dat zijn de voorbeelden. Alleen begrijpen heel veel mensen dat natuurlijk niet. Hè? Dat je dus een recept niet kan volgen. Dat het te complex is wat je allemaal tegelijkertijd of door elkaar moet doen. Die stapjes, die handelingen. Dat is natuurlijk waaraan je ziet dat je brein zwaar overbelast is.
Ja, ik weet nog dat mijn man...
Dat is een mooi voorbeeld wat je geeft.
Nou ja, dat. En ik weet nog dat mijn man dan vroeg aan het einde... En dan kwam hij terug naar een werkdag. En dan zei hij van... En, wat heb je vandaag allemaal gedaan? En dan zei ik, ik heb onze dochter in leven gehouden. Wat denk je ervan? Oh, sorry, wat gaan we eten? Zo weet ik veel. Dat, dus het was helemaal niet depressief. Ja. Dat niet. Alleen mijn hoofd werkte gewoon niet. Dus ik waanzinnig als ik daaraan terugdenk.
Ja, bizar is dat, hè? Dat, ja, veel mensen die het nog niet hebben meegemaakt, die kunnen dat eigenlijk vaak niet begrijpen. Nee. Hoe dat is, zo'n periode. Nee. Maar hoe lang heb je toen ziek thuis gezeten?
Maand of 4.
Oh, dat valt nog best
mee. Ja, dat vond ik ook.
Ja, het was voor jou destijds heel lang. Maar...
ik wil met alle geweld misschien, terug. Maar... Ja, dat was geen goed idee, maar dat heb ik wel gedaan.
Ja. En toen? Toen ging je terug?
Ja, toen ging ik terug. En toen kwam er op een gegeven moment vacatures voorbij. En dat was dan als woonzorgadviseur. Dus dat was dan nog wel in zorg- en welzijnsland. Maar niet meer aan het bed, om het zo maar te zeggen. Dat was dan in de ouderenzorg. En dan zou je verantwoordelijk worden voor een paar locaties. En dan zou je veel meer bezig zijn met wet en regelgeving. En verantwoordelijk worden voor de instroom, de doorstroom en de uitstroom. Ik dacht, nou... Dat lijkt me beter als dit. Dus, ook maar weer opgesolliciteerd. Werd ik aangenomen. Was in ieder geval dichter bij huis. En het was op de dagen die gunstig waren. Nou, toen moest ik echt allerlei nieuwe dingen leren over moeilijke wetgeving en crisis. Nou ja, dat allemaal weer in mijn hoofd gedouwd ook. Oh nee, dat was ook echt... Nee, goed.
Daar werd je hartje ook niet blij van.
Nee. En maar in die tussenperiode... van die baanwissel, eigenlijk nog in de burn-out. Toen zeiden mensen continu, en ook al een beetje daarvoor, van je moet wat leuks gaan doen. Je moet een hobby zoeken. Je moet je tijd vullen met dingen waar je blij van wordt. Dus ja, maar ik heb geen idee. Ik word blij van mijn kind. Ja, maar skileren of hardlopen. Ik zeg, ja, het zijn toch geen hobby's? Nee, niet voor mij, blijkbaar. Bloemschikken. Nou, ik heb echt de gekste tips gekregen. En ik dacht, ja, het slaat allemaal nergens op. Het kan niet verder van me af liggen. Toen dacht ik terug aan een idee wat ik had gehad in mijn zwangerschap. En het idee wat ik in mijn zwangerschap had gehad, was dat ik... Ik school even terug naar die zwangerschap, waarin ik dus een grijze wolk in mijn hoofd had. Want die zwangerschap die ging gewoon absoluut niet goed, lichamelijk niet en mentaal niet. En hele nachten lag ik wakker en dan keek ik YouTube en dan keek ik vooral 24 Kitchen. Of filmpjes waar op een gegeven moment ontdekte ik in de titel ASMR in stond. Toen dacht ik, what the fuck, waarom staat er altijd ASMR in die titels? Ik had toch niks te doen, dus ik ging dat googlen. En toen ontdekte ik dus van, oh, ASMR is gewoon wereldwijd een bekend fenomeen. Nou, ik wist het niet. Maar...
Nee, ik ook niet.
Nee, maar ik ben dus niet gek dat ik dit soort filmpjes kijk en dat ik daarvan ontspan. En dan keek ik dus niet de filmpjes waarbij mensen rollenspellen deden en fluisteren en kraken met papier en likken aan een lolly en tikken tegen de microfoon en eetgeluiden en dat allemaal. Dat keek ik niet. Maar ik keek vooral veel video's van toen nog, totaal onbekend in Nederland, de Japanse headspa. Waarbij dus de haren werden verzorgd, gewassen met microfoontjes op de polsen en een microfoon... vlakbij het hoofd van de klant, waardoor je dat water en dat schuim en dat je dat allemaal heel goed hoorde. En vaak werd er dan ook heel zachtjes bij gepraat. Zo van, wat ging ze uitleggen wat ze dan aan het doen was bij die klant. En ik werd daar echt super relaxed van. En toen ik dus op Google las, dat is dus heel normaal. Want dat is dus bewezen ontspannen. Dan gebeurt dit met je hormonen, dan gebeurt dit in je hersenen. Toen dat was voor mij echt eureka. Zo van, oké, er zijn dus heel veel mensen over de hele wereld. Dit is gewoon een hele wereld. Daar wist ik helemaal niks vanaf. Oké. En die filmpjes viel ik dus altijd van in slaap. Dus dat was heel erg fijn. En toen dacht ik, ASMR hoort samen met hoofdmassage. Dus in mijn hoofd wist ik, ik kan het niet anders zeggen, ASMR hoofdmassage, dat is een ding. Dus ik tikte letterlijk in op Google, ASMR hoofdmassage. En ik zei tegen mijn man, 's nachts, want dat weet hij nog, dat ik hem om 3:30 wakker maakte. Dus ik zei, weet je wat ik wel kan doen? En nou dat. Ik ga gewoon ASMR hoofdmassage boeken. Doe ik vanaf nu elke maand. Dan kom ik de zwangerschap wel door. En toen was dat nergens in Nederland. Was er iets wat ook maar hierop leek. Toen dacht ik, hoezo niet? Waarom kan niet iemand mijn haar rustig gaan kammen? En ik had helemaal in mijn hoofd hoe dat eruit moest zien. Dus niet dat wassen van dat haar. Maar dat mijn haar droog bleef. Ja. En dat iemand dan rustig met de handen er doorheen zou gaan. En dan een lekker geurtje zou rondspuiten. En dan eens rustig mijn schouders zou masseren. En eens lekker met zo'n massagegriffel. Dat had ik helemaal in mijn hoofd. Zo'n sessie, zo noemde ik het in mijn hoofd. Hoe dat eruit moest zien. En dat was er dus niet. Nou, dat vond ik echt debiel. Dat vond ik zo debiel. Dus toen zei ik tegen mijn man, ik ga dat doen. Ik ga dat gewoon mensen aanbieden. En toen zei hij, nou, zullen we eerst even dit doen? En met dit bedoelde hij de zwangerschap.
Ja, oh ja, dat moest ik ook nog even doen.
Ja, want dan zei ik, denk dat we daar nog wel wat mee te stellen krijgen. Nou, dat had hij dus helemaal gelijk in. Dus toen heb ik er eigenlijk gewoon niet meer aan gedacht. Geparkeerd in mijn hoofd, wel die video's blijven kijken. Ook toen mijn dochter echt net geboren was. En dan van die nachtdiensten die niet ophielden. Dus dan kon ik niet in slaap komen. En dan keek ik even zo'n ASMR-filmpje. Nou, dan viel ik in slaap. Dus zo had de ASMR gewoon wel nog een plek in mijn leven, als het ware. En toen tijdens die burn-out, toen had ik op een gegeven moment, nadat iedereen bleef zeggen van, nou, de taart bakken, als dat niet lukt, en je vindt bloemschikken niet leuk, en je wil niet gaan hardlopen. Toen dacht ik op een gegeven moment van, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon eens zo'n sessie die ik in mijn hoofd heb, zo'n ASMR hoofdmassage, ik ga dat gewoon eens uitschrijven en ik ga daar eens met mensen over praten. Dus dat waren hele rare gesprekken, dat ik dat tegen mijn zus zei in het park. Weet je wat ik wil gaan doen? Ik wil gewoon eens wat mensen uitnodigen in huis en dan ga ik een ASMR hoofdmassage geven. Wat? Zei mijn zus dan. Zeg ik, ja, dan ga ik de haren kammen van mensen. De haren kammen van mensen en dan. Ik zei, oh, dat is denk ik echt super fijn. Ja, nou, het klinkt ook wel super fijn. Dus als jij denkt dat je dat, dan moet je dat doen. Oké, ik zeg, nou, zou je dan proefklant willen zijn? Ja, hoezo? Ik zeg, nou, ik wil gewoon een salon gaan starten. Ik wil dit gewoon gaan doen. Ja, maar hoezo? Ik zeg, dat is niet in Nederland, dat is toch leuk? Echt vanuit leuk. Totaal geen, nou ja, iets wat maar lijkt op een ondernemersgedachte. Echt in verste verte niet. Ja. En ik merkte dat dat een soort van ruimte gaf. Een soort van hele kleine spark weer van, oeh, dit is leuk. En dan had ik in mijn hoofd wat voor een borstel ik per se wilde hebben. Dan ging ik op zoek naar zo'n borstel. En ik kwam zo'n borstel binnen en zei ik tegen een man, oh, dit is echt de perfecte borstel. Dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen. Dus hij dacht, nou, ik ben al lang blij, want er wordt weer gelachen in dit huis.
Ja, ik zie ook de sparkle terwijl je erover praat. Die is ook echt hoorbaar. en ook voor mij, ja, zichtbaar.
Thanks. Ja. En toen ben ik gewoon die tools allemaal gaan bestellen. En toen heb ik mijn zusjes neergezet. En toen ben ik dat gewoon eens gaan doen. En dat had ik dan helemaal zo uitgeschreven met allerlei blaadjes. Hoe het in mijn hoofd zat. En wat ik dan vond dat ik moest doen. Met hoeveel minuten dat dan moest duren en zo.
Mm-hmm.
En mijn zus zei, dit is briljant. Dit heb ik nog nooit ervaren. Dit is zo fijn. Oh, wat goed. Mm-hmm. En zo ben ik steeds meer vriendinnen en mijn man en zussen en zo ben ik allemaal op die manier gaan masseren. Totdat ik ook zeg maar vreemde vrouwen in mijn huis kreeg. En dat een vriend van mij zei van ja, Nienke, vraag je er inmiddels al een keer geld voor? Zei ik, nee joh. Nee, natuurlijk niet.
Ik doe het gewoon nog zo van mijn plezier.
Juist.
Zodat ik blij blijf.
Juist. En toen zei een andere vriend van mij, die vriend van de Ikigai, die zei, Nienke, zie je wat hier gebeurt? Nu ben je ook de maatschappij aan het helpen. Je kan er geld voor krijgen als jij dit eventjes anders gaat aanvliegen. Je bent er blijkbaar heel erg goed in, want er is helemaal niemand in Nederland die dit doet. En je vindt het heel erg leuk. En dat was voor mij echt dat ik dacht, oh ja, verrek. Ik vind dit leuk. Oh, en dan kan ik er ook geld voor verdienen. En oh ja, dus precies andersom. Nou, dat was echt, ja, het begin van iets voelen wat ik nog nooit had gevoeld. nog in mijn hele leven niet. En dat was passie. En voldoening.
Passie inderdaad. Vuurtje. Ja. Ja.
Ja.
Vuurtje wat ging branden in jou. Ja. Ja. Ja, en dat was dan midden in de pandemietijd. 5 jaar geleden of zoiets.
Juist. Dus ik had op een gegeven moment bedacht van nou, wel de 5 slaapkamers in het huis vond ik echt zo'n onzin. Ik dacht, wat moeten we daarmee? Dus ik zei tegen mijn man, weet je, zal ik dan 1 slaapkamer, zal ik dat gewoon bestempelen als salon? En nou, dan ga ik een stoel kopen waar mensen op kunnen zitten. En dan, oh, dan doe ik dit en dan doe ik dat. En het ging een beetje zo groeien. En nou ja, nu terugkijkend. Heel onprofessioneel, heel amateuristisch, maar helemaal leuk. Echt helemaal leuk.
Ja, we beginnen allemaal ergens, hè? Dus ja. Je hoeft niet meteen de meest mooie luxe spullen en website en alles te hebben. Het is vaak gewoon het doen, hè? En eigenlijk is dat wat je bent gaan doen. Je bent het gewoon,
gaan doen.
Op je familie, vrienden, ja, gaan starten. En dan kun je verder, zeg maar. Dat is de eerste stap natuurlijk in het ondernemerschap. Gewoon gaan doen. Experimenteren, wat vind je leuk, waar word je blij van, wat werkt, misschien wat werkt niet. Ga daar dan iedere keer bij sturen als het ware. Ja, leuk hoe dat gegaan is bij jou.
En vanuit daar wil ik inderdaad gaan bijsturen dat iemand zei, moet je niet een website hebben? Oh ja.
Ja.
Maar moet ik dan ook niet een bedrijfsnaam? Hoe noem ik het dan? Ja, Ezema Hoofdmassages. Ja. Nou, en toen, dat was mijn eerste bedrijfsnaam. En ik had gewoon 1 sessie gemaakt waarbij de klant zat. Punt. En toen zei de klant op een gegeven moment, maar kun je er ook eentje maken waarbij ik lig? Maar heb je er ook eentje onder massageolie? Nee, kan ik wel maken.
Ja.
Heb je er ook niet eentje waarbij ik op mijn buik kan liggen? Oh, dat lijkt me zo lekker op de rug. Nou, is goed. En zo ben ik gewoon...
Je aanbod is gegroeid ieder jaar.
Ja, zo ben ik gewoon eigenlijk 3 jaar lang de enige aanbieder geweest in Nederland... die deze combi aanbood van ASMR en massage. En kwamen en komen klanten nog steeds. Eigenlijk 85% van mijn klanten rijdt langer dan 1 uur om dit te ervaren. En mensen die van echt ver komen, zoals bijvoorbeeld jij, die boeken er dan een nachtje weg bij. Of gaan met vrienden op bezoek. Of nou ja, plakken het in een weekje weg of wat dan ook. Dus zo heb je heel veel leuke, mooie ontmoetingen met mensen. Leuke gesprekken. En het brengt mensen zo waanzinnig veel. Ja, dat geeft voldoening tot in je tenen.
Ja. Ja, en geef je dit dan alleen in de praktijk? Of ga je ook bijvoorbeeld naar bedrijven? Want ik kan me voorstellen dat dit in de lunchpauze natuurlijk de tool is die je in een bedrijf zou willen ervaren. Om even tot rust te komen, even helemaal te ontspannen.
Ja, daar ben ik heel veel voor gevraagd. Dat heb ik allemaal afgewezen.
Echt?
Ja. Ja, ik wil het in mijn salon doen op mijn manier waar de setting klopt, waar de energie klopt en waarin je een complete wellnessbeleving kan geven. En dat ga je niet doen in een kantoortuin, in een glazen hokje waar mensen zeggen, nou ik heb nog wel een stoel staan en dan doen we even lopende bandwerk, want je mag vandaag, weet ik veel, 25 mensen een half uurtje, want dat is dan mooi goedkoop. Nee, gaan we niet doen.
Maar wel mooi dat je nu zo heel duidelijk voelt wat wel en wat niet. Ja. Hè? Want in het begin was dat jarenlang heel moeilijk om bij dat gevoel te komen. En nu voel je heel sterk aan, ja, dat wil ik wel, dat wil ik niet. Ik wil geen mannen, hè? Ik kies bewust voor alleen vrouwen. Hè? Dus dat is wel heel mooi om terug te horen natuurlijk.
Ja, zo is het echt gegroeid van een salon aan huis naar vorig jaar april. Een salon in het dorp met 2 ruimtes, omdat ook de Academy dus ergens ontstond. En ik gewoon uit mijn jasje groeide. Na vorig jaar december mijn baan opgezegd. En blijk ik gewoon eigenlijk een ondernemer te zijn in hart en nieren. Maar dat heeft nooit iemand mij verteld. Dus al die eigenschappen...
Nee, dat weet je pas als je het gaat doen.
Ja, dus al die eigenschappen die al jaren in me zaten. Waarvan mensen altijd zeiden van Nienke, doe eens rustig. En wees eens tevreden met wat je hebt. En spring niet van hak op de tak. Doe gewoon waar je goed in bent, dat soort dingen. Nu krijgt alles ruimte en lijkt alles te kloppen. Dus als ik nu mensen vertel, dan zegt ze ook wel eens van, oh ja, daar heeft altijd in jou gezeten. Ja, dat klopt. Ja. Maar het was wel een verrekte lang, moeizaam pad om er te komen.
Ja, dus je ervaart geen grijze wolk meer tegenwoordig.
Nee, ik maak nog steeds, ik werk wel een beetje te veel nog, vind ik, maar 50 uur werkweek maak ik zeker wel. Maar het voelt echt nog steeds niet als werk. Ik heb elke dag dat ik denk, oeh, wat staat er vandaag op de planning? Oeh, een podcast met Annabel. Oeh, en twee klanten. En ik heb nog een call met iemand voor de Academy. En ik moet die nog even mailen. En nee, het is me echt op mijn lijf geschreven dit. Ja.
Ja. Ja, want je hebt ook een Academy opgericht, hè? Wil je daar eens wat over delen?
Ja, die Academy, dat was ook echt gewoon niet mijn eigen idee. Ik was gewoon lekker mijn klanten aan het masseren hier thuis. En ik deed dat dus naast die baan als woonzorgadviseur. Ik deed het er gewoon bij. En dan had ik een hele dag daar gedraaid. En dan deed ik s'avonds nog twee klanten. En ik had niet het idee dat dat dan te veel was. Of dat dat niet klopte. En ook met mijn dochter in huis. Dat ging, ja, ging prima, ging goed. Maar steeds meer klanten vroegen aan mij. Goh, wil je dit niet aan mij leren? Dat concept wat jij zelf helemaal bedacht hebt. Wat klopt aan alle kanten. Wat zo ontzettend fine getuned is. En ja, wat je tot in den treuren, zeg maar, helemaal heb geoefend, ook op proefklanten. Dus het is echt een concept. En jij bent de expert. Wil je dit aan mij leren? Dacht ik, ja. Nou, de eerste keer zei ik, nee, denk ik. Ik heb geen idee hoe. En bij de tiende keer dacht ik, ja, op zich wil ik het wel, maar dan wil ik dat wel professioneel doen. Ik hou niet van het halve. Ik ben echt wel een perfectionist. Nee.
Ja, dat was duidelijk.
Ja, ik denk, dan moet het een Academy worden. Maar hoe ga ik dat dan doen? Dus toen ben ik me gaan verdiepen in fenomenen als online leeromgevingen, betaalpagina's en dat soort gedoe. En had ik ook echt nog wel wat te leren qua ondernemerskills. Want marketing en sales, ik wist niet eens wat die woorden inhielden. Weet je, hoe ga ik dat dan? Hoe doe ik dat dan netjes? Dus dat is echt een mega leercurve geweest. En ik heb echt al een jaar gebouwd. Aan de Academy, voordat ik dacht, dit ga ik live gooien. Hier sta ik achter. Dus mensen bleven dan zo trekken aan me van, is het al klaar? Is het al klaar? Is het nog niet perfect? Nou, jawel, want je gaat er geld voor betalen. En ik ga het voelt als een kind. Ik ga jou mijn kind geven. Ja. En ik neem jou mee in een stukje wat heel lang van mij is geweest. En dan stond ik in bladen met de enige salon in Nederland. En die unieke positie die voelde ook wel eens heel erg fijn, zeg maar, die 3 jaar. Maar ik voelde ook aan alles van, dit goud wat ik in handen heb, wil ik met mensen delen. Ik voel aan alles dat ik dit een ander ook gun, want het is zo mooi en fijn om te geven en zo'n andere manier van ontspannen. Ik wil dat helemaal niet voor mezelf houden. Ik wil dat delen, maar wel op een manier.
En je bereikt natuurlijk weer een... Ja, precies. En je bereikt een veel breder publiek uiteindelijk, hè? Want mensen uit Zuid-Duitsland kunnen niet helemaal bij jouw sessie komen doen. Of in ieder geval niet iedere week.
Nee, juist.
Dus als je natuurlijk dat kan verspreiden met de wereld en mensen daarin kunt opleiden, dan help je alsnog je eigen 1-op-1 klanten. Maar je leert ook anderen op een professionele manier hiermee omgaan. En jouw visie, hè, die leer je eigenlijk aan hen. En dat maakt waarschijnlijk toch iedereen zijn eigen sausje ervan. Dat is ook helemaal prima. Ja. Want ik denk dat iedereen zijn eigen kennis en vaardigheden en voorkeuren en dergelijke heeft. Maar dan heb je ze in ieder geval wel de juiste basis meegegeven.
Ja, het wordt echt vaak verbasterd en dat vind ik alleen maar mooi. En ik heb vanaf begin af aan gezegd ook, mijn missie is gewoon om deze manier van ontspannen, de combinatie van ASMR en massage, om dat uit het taboe te halen. Dat je niet alleen maar naar video's hoeft te kijken, maar dat je gewoon naar een salon kan en dat je openlijk kan zeggen, ik vind het fijn als het rustig gaat. Ik vind het fijn als het zacht blijft. En wat heerlijk dat je door mijn haren gaat. Ik kreeg helemaal zo'n fijne tinteling. En ik voelde het aan mijn tenen en zo ontspannen. Nou, dat. Dus die Academy ging inderdaad live. En nu ben ik 2 jaar open. En heb ik meer als 140 mensen mogen trainen. Inderdaad, ook buiten Nederland. Iemand in Duitsland en in België en in Tsjechië en in Brazilië. Dus ja, die missie die gaat gestaag.
Ja, en die mensen uit het buitenland, die komen dan naar jou toe voor daar de opleiding te volgen?
Ja, het kan bij mij online of blended. Okay. Dus er zijn mensen die kiezen gewoon voor de online versie. En er zijn mensen die komen voor de blended versie. En ja, die komen dan deze kant op rijden. Ja, dat is een eigen keuze, maar het kan.
Ja, mooi.
Ze kunnen ook in het Engels.
En ik ben nog even... Ja, want ik ben nog even benieuwd, dat ASMR of ESMR, is dat dan uit Japan? Ik dacht dat je in het begin zei uit Amerika, of had ik dat verkeerd begrepen?
Nee, dat klopt. Het is inderdaad een Amerikaanse term. Daar is in 2012 heeft iemand er woorden aan gegeven aan dat gevoel wat mensen dus waarschijnlijk al eeuwenlang ervaren. Alleen we hebben het gewoon nooit zo benoemd. Maar sinds 2012 is het dus een begrip en is er wat meer onderzoek naar gedaan. En zelfs de VGZ in Nederland heeft op een gegeven moment iets over geplaatst van ASMR als hulp bij slaapproblematiek. Dus we gaan er langzaam wel naartoe dat iets wat gewoon heel normaal is, maar eindelijk een naam heeft. Ja, dat het misschien wel op een gegeven moment in het, ik vind het een vies woord, maar alternatieve circuit een plaats mag krijgen.
Ja, en dat, ja, als je zegt het vinden een vies woord, dan ja, ergens voel ik hem natuurlijk, want dit is juist de reguliere zorg.
Juist.
Dit zou juist de basis juist moeten zijn. Dit zou juist de preventie moeten zijn om te voorkomen dat mensen ziek worden. En dit zou juist vergoed moeten worden. Net als ademwerk, ook zo essentieel en belangrijk als maar zijn kan.
Ja, ja, ik ben het zo met jou eens. Ja. Ik heb zoveel klanten gehad die bijvoorbeeld al 15 jaar therapie krijgen voor chronische depressiviteit. En ik raak ze 1 uur aan en ik doe iets wat ze in 15 jaar niet hebben kunnen bereiken.
Ja.
Maar ja. Daar is nog een grote stap te maken. En dat doen we met mini-stapjes, denk ik.
Ja, precies. Dat is de reden natuurlijk dat we hier zitten en deze podcast onder andere opnemen. En dat ik mijn holistisch platform gestart ben. Want ja, ik wil wel graag die complementaire zorg en die reguliere zorg samenbrengen. En eigenlijk een statement maken naar hogere hand.
Juist.
Om inderdaad duidelijk te maken van hoe essentieel en belangrijk het is. En dat dat uiteindelijk alleen maar win-win is, want daardoor worden de zorg- en ziektekosten lager. Daardoor krijgen mensen veel meer regie over hun eigen leven en ook verantwoording die ze dan kunnen nemen over hun eigen gezondheid. Dat is natuurlijk waar we allemaal eigenlijk baat bij hebben.
Ja, maar mensen hebben ook zoveel baat bij die farmaceutische industrie. Daar ligt ook daar ligt een groot probleem.
Een heel groot probleem.
Je merkt ook echt dat je anders kijkt. Dat zul jij ook hebben, omdat je dat andere stuk kent. Omdat je daarin hebt gezeten. Omdat je weet hoe het werkt.
Ja, want je ziet natuurlijk zoveel mensen antidepressieve, antipsychotica nemen. En natuurlijk doet het in eerste instantie een bepaalde lading van de zwaarte, zeg maar, afhalen. Maar op een gegeven moment, als je dat chronisch gaat nemen, ja, dan is er ook gewoon totaal geen gevoel meer. Je voelt je dus ook niet meer blij.
Nee.
Dus alles is op een gegeven moment neutraal. En uiteindelijk is het ook niet de kern die aangepakt mag worden.
Blijft
Want de oorzaak is vaak onderliggend trauma of wat dan ook er speelt. Of blokkades, emotionele blokkades. En daar wordt niet naar gekeken. En dat vind ik gewoon super jammer. En zou veel meer oorzaakgerelateerd gekeken mogen worden. In plaats van symptoombestrijding en gevolggerelateerd.
Zwaar eens.
Ja, super mooi verhaal, Nienke. Ik denk dat we nog de hele avond zouden kunnen doorpraten, maar de podcast begint al aardig lang te worden, dus ik ga het langzaam afronden. Als mensen jou willen benaderen, hoe kunnen ze dat het beste doen?
Ze kunnen het beste, denk ik, mijn Instagram opzoeken, de asmr.n.massageacademy. En vanuit daar kunnen ze ook doorlinken naar mijn salon en kunnen ze alles van me vinden wat er is rondom mijn bedrijven.
Ja. Super, en ik zal in de beschrijving sowieso ook jouw contactgegevens vermelden, website en inderdaad je Instagram. Dan kunnen ze dat ook altijd via die link, zeg maar, vinden. Super, bedankt dat jij je verhaal wilde delen.
Jij bedankt.
En ook dat je je zo kwetsbaar hebt opgesteld in deze podcast en stukken ook over je eigen ervaringsverhaal gedeeld hebt. Heel mooi, waardevol.
Graag gedaan.